Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 9, vers 21 tot 36. Lucas 9, vers 21 tot 36. De te zingen psalmen, psalm 84, vers 1 en 4. Psalm 122, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 4. Psalm 16, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 9, vers 21 tot 36. En door te zingen psalmen, psalm 84, vers 1 en 4. Psalm 122, vers 1 en 2. Psalm 40, vers 4. Psalm 16, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen gemeente psalm 84, het eerste en het vierde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren voor of in te treden. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner, niet elk, maar elk hunner zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. 1 en 4 van 84. U zal in dit morgenuw worden voorgelezen hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 9e hoofdstuk en daarin de versen 21 tot en met 36. We noemen u als de schriftlezing voor dit morgenuw Lucas 9, de versen 21 tot en met 36. Maar stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde tenzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij niemand zeggen zouden, zeggende: De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijns zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent acht dagen na deze woorden, dat hij mede aan Petrus en Johannes en Jacobus en klom op den berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, twee mannen spraken met hem, welken waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd, als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte Lucas 9. Daarvan naderen de versen 30 en 31, waar we deze woorden lezen. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Tot zover. Zoeken we eerst voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heren in het gebed. O Allerhoogste Majesteit, Heren des Hemels en der Aarde, hoe past het ons om aan de morgen van deze dag, waarop de zon stralend aan de hemel mag staan, tot u te naderen die boven de zon woont, die alle dingen op de aarde geschapen hebt, de hele aarde met alles wat erop en erin is, in 6 dagen. En Heere, als we dan naderen tot u, dan is ons allereerste gebed en onze verzuchting of u onze harten wil vervullen met eerbied, met ootmoed en met de tere vrezen voor uw grote naam. En of u ons wilt doen beseffen dat wij vergeleken bij u niet de gestervelingen zijn die maar een kort poosje op de aarde doorbrengen en dan voor God moeten verschijnen. Terwijl gij van eeuwigheid en tot eeuwigheid dezelfde zijt en blijft. Onveranderlijk, geen schaduw van ommekeer is er bij u. En wij zijn mensjes van de dag, die ook zo veranderlijk zijn als het weer. En die niet stabiel zijn in onszelf. En zelfs als er genade in onze harten mag zijn verheerlijkt, dan is het zo'n voorrecht als we mogen weten, Heren, dat het niet hangt aan de wisselingen van onze standen, maar dat het alleen vast ligt in u, de Heren. En nu roepen wij u vanmorgen aan op deze Lijdenszondag, waar een gedeelte van uw woord gelezen mocht worden en waar we voornemens zijn daar zo dadelijk over te spreken en naar de verklaring en toepassing te luisteren. En dan beleiden we onze steile en diepe afhankelijkheid van u, de Heere, dat we dat dan niet alleen met onze lippen zeggen, maar dat we het ook met ons hart mogen beleven en geloven, dat we zonder u niets, niet iets kunnen doen, in geen enkel opzicht. Zou u ons bij de hand willen nemen in het spreken en in het luisteren? Zoudt u uw knecht willen verlenen de verlichting van de Heilige Geest, dat hij het niet alleen zal hoeven te doen, maar dat hij gewaar mag worden uw hulp, uw bijstand, waarvan hij zo steil en diep afhankelijk is. Heere, maar dat u ook in het luisteren de oren wil doorboren, en mag het zijn de harten ook wil verbreken en verbrijzelen, om plaats te maken voor hem, voor wie van nature geen plaats is. Want Heere, we zijn een vijand van genade, van de weg der zaligheid die gij hebt uitgedacht, om reden dat de mens er heel buiten gezet wordt, en wij van nature altijd begeren om zelf iets te willen doen, en zelfs na ontvangen genade dat niet kwijt zijn. Zou ons dan willen leren en bekeren voor het eerst en bij vernieuwing, in de aanvang en in de verdere voortgang van het leven der genade, en zoudt u ons willen schenken alles wat nodig is, opdat deze dienst zal mogen verlopen tot de eer, tot de roem van uw naam. En als het dan een lijdenszondag is, leer ons dan het lijden van de zaligmaker recht betrachten. Want ook daar kunnen wij nooit inkomen van onszelf. We kunnen het niet vatten wat u heeft bewogen om uw zoon te zenden. We kunnen er niet bij wat uw zoon heeft bewogen om te willen lijden en te willen sterven. Om de weg te gaan die hij gaan moest. Om de eer van zijn vader te bedoelen. En het heil van zijn volk te bewerken. O Heere, geef ons ogen om het te zien. En harten om het op te merken. Opdat we daarin u zouden mogen roodmaken. En zouden beleiden. En bedenken met ons hart en leven. Dat het zo'n eenzijdig werk is. Begonnen in u, voortgezet door u en eindigend in u. Zou u dan alles willen geven wat nodig is. Op de kansel en eronder. Ook bij degenen die meeluisterende zijn via de kerktelefoon in deze ogenblikken. Of die misschien op een later moment deze dienst mogen beluisteren langs een andere weg van de techniek. U bent niet aan een tijd en aan een plaats gebonden. U hebt meer dan één zegen. Zou u die niet willen onttrekken? Gedenk de gemeente zo ze is opgekomen. En zo ze meeluistert in alle zorgen en noden. Er zijn zieken in de gemeente. Het gaat altijd door. De een ernstig dan de minder ernstig. En het berust op een inschatting van onze kant. Kan ook zo anders gaan. Kan zijn dat mensen die wij voor gezond aanzien, als eerste worden weggenomen, we kunnen het zelf zijn. Heren, dat zeggen we dan met de lippen wel en dan moeten we het ook nog zeggen als we het werkelijk zouden geloven. Het leven zou zo anders wezen. Het zou zo dicht bij u zich afspelen, zou u het willen schenken, want u bent het zo waard. U bent het waard, Heere, dat ons ganse leven in uw dienst mag worden besteed. En daarvoor niets en niemand anders leven dan voor u. We zijn zo arm. Als we voor de wereld leven, voor het vergaderen van de dingen hier beneden op de aarde denken te zijn, of voor de genietingen van de zonde die ook maar voor een tijd zijn, het laat het hart leeg en koud. O God, zou u ons dan willen bekeren en ons willen geven dat leven in de gebondenheid aan en de verbondenheid met u, de levende God. We bidden voor de weduwen, de weduwnaren, de wezend alleenstaande wil een man zijn voor de weduwen, een vader voor wezen en halfwezen, een hulp voor de weduwnaren, een toevlucht in de smart voor elk een die tot u verheft zijn angstig hart. Gedenk, Heer, de kerkenraad, ook als er gezocht wordt naar de vervulling van vacatures, zou u daar zelf ook genadig de weg in willen komen te wijzen aan dit volk en willen schenken verblijd te worden met uw goddelijke daden. O, daarin ziet het op uw bevelen. De mannen die in het ambt staan, van harte bij u aan dat u ze sterken en ondersteunen wil. Maar dat u ook geven wil aan onze vriend en collega die al hier de herdenstaf heeft mogen opnemen, dat hij door u gedragen mag worden en dat hij het woord onder dit volk recht zal mogen verkondigen, spreken zal naar de zin en de mening van uw geest en dat u daarbij uw hulp en bijstand ook niet wilt onttrekken en dat u ook hem wilt ondersteunen met zijn zus en met zijn vader die bij u mogen wonen. Heere, maak het wel in al opzichten en omstandigheden, breidt uw koninkrijk uit wereldwijd. Sterk daartoe al uw gaarne getrouwe knechten die uitgezonden worden over het wereld rond. Gedenk de zendelingen, de evangelisten, die spreken onder hen die nog nooit van uw woord hebben vernomen of die van uw dienst verbasterd zijn, breng ze nog terug, die wij niet kunnen terugbrengen. Heere, daar wordt ook de machteloosheid in gevoeld van ouders in de richting van kinderen die niet meer willen weten van uw dienst. U weet ook hoeveel verdriet er op dat punt is. Zou u nog terug willen trekken naar de rijkdom van uw barmhartigheden? En zou u ook daarin willen tonen te zijn die God die leeft en die ook in deze tijd wonderen doet? Heer, we bidden voor de overheden door wie rampt het u belieft om ons te regeren. Geef in onze dagen dat u wil blazen in ijdele plannen en overleggingen die gesmeed worden, waardoor de mens meer en meer zelfbeschikkingsrecht in zijn eigen handen neemt. Wil u het er nog uit wegnemen en geven dat ook ons land mag wederkeren tot de gehoorzaamheid aan uw getuigenis. Dan alleen is er zegen te verwachten, zegende mannen die in 's lands vergaderzalen geroepen worden om het woord ook te spreken tegenover mensen die er niets meer van willen hebben. Wil u ze daar ook bij sterken, Heere, want ook daarin moet worden opgemerkt dat alleen uw hulp in staat is om ook zonder aanzien des persoons en zonder mensenvrees in alle eerlijkheid te staan, ook in het politieke bestel van onze dagen. Ziet op u, het blijft op u wachten. Heere, hoor en verhoor. Geef en verheef. En maak het wel om Jezus wil. Uit louter genade. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 122. Eerste en tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, betreed uw poorten in. En de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. 122, 1 en 2. Thank you. gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij stof die past op een lijdenszondag en wel uit Lucas 9, de versen 30 en 31, die ik u eerst nog een keer lees en zie. Twee mannen spraken met hem, dat is met Christus. Welke waren Mozes en Elia? De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En we schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van deze tekstwoorden, een bijzonder gespreksonderwerp. Een bijzonder gespreksonderwerp. We letten in de eerste plaats op wie hier spreken, ten tweede waarover ze spreken, ten derde waarom zij dit spreken. Wie hier spreken, waarover ze spreken en waarom zij dit spreken. Eerst wie hier spreken. Gemeente, we plaatsen de tekst met de hulp des Heren eerst in het verband waarin de Heilige Geest hem aan ons heeft overgegeven. De schriftlezing mocht vanmorgen worden begonnen bij de eerste aankondiging van het lijden van de zaligmaker. En u weet dat een van de andere evangelisten, Matthäus, bij die gelegenheid het licht heeft laten vallen op Petrus. Een van de discipelen van Christus, die bij die gelegenheid de heiland als het ware aan zijn jas heeft getrokken en gezegd heeft: Heere, dit zal u geenszins geschieden. En die man die probeerde de heiland op andere gedachten te brengen. Hij wilde niet dat zijn zaligmaker de kruisweg zou opgaan. Dat hij zou lijden en zou sterven. En als God het niet verroet had, als de Heere Petrus zijn zin gegeven had, dan zou de zaligheid nooit zijn verdiend, want er is geen andere weg om voor de grote schuld te betalen, voor de vele zonden te betalen, dan alleen door de dood van de Zoon van God. Dus met eerbied gesproken zeggen we vanmorgen in het begin van de prediking: gelukkig heeft de zaligmaker niet gehoord naar de raad van Petrus. En diezelfde Petrus, die wordt straks in het schriftgedeelte dat voor ons ligt nog een keer aangewezen als een man die dwaas reageert. Het is niet ons eigenlijke tekst, maar ik leg er wel even de vinger bij dat namentekst in het 33ste vers van Petrus nog eens een keer wordt gezegd dat hij niet wist wat hij zei. Toen hij de zaligmaker hier wilde houden. En wilde weerhouden van de kruisweg die ook hier vanmorgen ons wordt aangewezen als de noodzakelijke weg die Christus moest gaan. En toen heeft de heiland na die eerste lijdensaankondiging gezegd: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op, die moet ook de kruisweg op. De weg van sterven van zichzelf. De weg van zelfverloochening. De weg van de uitschakeling van het eigen ik. Want de weg van de christen zal dan moeten lijken op de weg van zijn meester. Al blijft er dit verschil, dat de weg van de meester verzoenende kracht in zich heeft om de schuld te voldoen. En dan kan de weg van een christen natuurlijk nooit van zijn leven teweeg brengen. Christus' weg is een unieke weg. En dan eindigt de zaligmaker in het 27ste vers, net voor het gedeelte van de verheerlijking op de berg, zijn spreken, dat ik nu even passeer, niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat de spits van de preek elders ligt. Dan eindigt hij door te zeggen: Er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat ze het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En we geloven dat een bijzondere toepassing van dat woord ons wordt geboden in het gedeelte dat onze tekst uitmaakt vanmorgen. Want er staan sommige van de discipelen bij. Er staan er drie bij. Die op een bijzondere manier zien dat het koninkrijk Gods, zoals Marcus het uitdrukt, met kracht zal komen. En vervolgens realiseren we ons dat kort na het gedeelte van de verheerlijking op de berg, de evangelist ook in het 51ste vers heeft moeten aantekenen dat de dagen van zijn opneming nabij waren. En dat hij daarom ook zijn aangezicht richt naar Jeruzalem. Om naar Jeruzalem te gaan reizen. De dagen van zijn opneming. Zo spreekt hij erover. Zijn opneming in heerlijkheid. Dat is na zijn lijden en sterven. Na zijn opstanding uit de doden. Hij spreekt al over het licht van hemelvaart. Terwijl Christus nu moet gaan lijden en sterven. En gemeente, als dan die tijd van het zwaarste lijden nabij komt, dan kan ik alleen maar biddend aan de Heere vragen, leer mij het lijden van uw geliefde zoon toch recht betrachten. Want hoe meer we erin ingeleid worden, hoe meer we zullen belijden dat in deze zee onze gedachten verzinken. En dat wij geen woorden hebben om het uit te drukken. Geen gedachten hebben om erin mee te voelen. Wat hij heeft moeten doorstaan. En ook heeft willen dragen. Het is ongeveer een week na die eerste lijdensaankondiging. Want het 28ste vers zegt, het geschied omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus. En dan gaat Christus met hen naar een berg. En we weten vanuit de schrift dat de bergen, hoewel ze in Israël natuurlijk niet tot allerhoogst in de wereld behoren, dat de bergen door de Heere nog alles gebruikt zijn als plaatsen van bijzondere godsopenbaringen. En dan kunnen we wel in het bijzonder wijzen op de twee mannen die zometeen op deze berg mogen afdalen vanuit de hemelse heerlijkheid. Mozes en Elia. Wat heeft de Heere Mozes bij de berg Horeb willen onderwijzen toen die daar aan hem verscheen. En hem gezegd heeft, nader hier niet toe, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilige grond. Hoe heeft de Heere aan Mozes willen meegeven de heilige wet des Heeren bij de berg Sinaï, toen hij zich openbaren wilde in die bijzondere tekenen van de donder en de bliksem, die begeleidende tekenen bij het geven van de wet, waar alles zo bijzonder wijst op de heiligheid van de Heere der Heerscharen. Een Sinaï in heiligheid. Men zag dit Sinaï voor het oog van Sions koning beven. En als ik blijf bij het leven van Mozes, dan kan ik ook niet passeren de Bernebo, waar die man op 120-jarige leeftijd opgeklommen is en waar de Heere hem ogen des geloofs wilde geven, zodat hij het hele land Canaan door het geloof heeft mogen zien. En dat hij daar gestorven is, aan de mond des Heren. Maar ook die andere man, die genoemd wordt zometeen in mijn tekst, bergen, bij Elia. Hoe heeft Elia gestaan? Op de berg Karmel. In dat geding met het volk van Israël, toen het ging over de vraag, of Israël de Baal zou dienen, of dat het de Heere zou erkennen als de enige ware God. Hoe heeft hij daar als een held zonder vrezen in veel moed mogen handelen tegenover het volk? Maar hoe heeft de Heere hem ook toen willen leiden in de woestijn bij de berg Horeb, waar die niet in het vuur, niet in de aardbeving, niet in de wind, maar in het zuizen van een zachte stilte, zich aan hem heeft willen openbaren. En er is meer ook in het leven van Elia, kom daar nog op terug straks. Bergen, waar de Heere zich wilde openbaren. En als het lijdenstijd is, dan kan ik ook niet vergeten te noemen de berg Moria, waar eeuwen tevoren de Heere toch Abraham naartoe gebracht heeft, in die hartelijke bereidheid om als het moest het mes op te nemen en zijn eigen kind Isaac te slachten, te doden. Het hoefde niet, maar het was een voorspel. Het was een heenwijzing naar wat de Heere zou gaan doen op de berg Moria later, de berg Golgotha, waar Christus, de geliefde zoon des vaders, wel moest sterven onder het zwaard van dat goddelijke recht, waar hij heeft willen buigen om de straf op zich te nemen, die berg Golgotha. Ja, de berg Sion, deze berg, heeft God begeerd ter woning, om al daar zijn heerlijkheid te tonen. En vanmorgen neem ik u mee in gedachten naar een berg. En de ongewijde geschiedenis heeft steeds gezegd, u moet maar denken aan de berg Tabor. Als de berg der vereniging staat niet met zoveel woorden in de Heilige Schrift, maar in het algemeen wordt de berg Tabor genoemd. Als de berg der verheerlijking, daar gaat Christus nu heen. En dan neemt hij 3 van zijn discipelen mee. Waarom doet hij dat? Gemeente, die 3 discipelen, die moeten getuigen zijn van wat er gebeurt. U weet dat in het Oude Testament staat geschreven dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. En nu neemt de Heere niet 2, maar 3 getuigen mee om ervoor te zorgen dat wat we vanmorgen in de preek verder mogen horen zal behoren tot de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Petrus, die erbij is, die schrijft het later neer door de inspiratie van de Geest in zijn brief. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wat hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welk ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat schrijft Petrus. 2 Petrus 1, vers 16 tot 18. U kunt zo nalezen. Hij verwijst naar deze gebeurtenis. Geen kunstig verdicht fabel. Nee, het is werkelijk. We hebben het gezien. We hebben het gehoord, schrijft Johannes in zijn brieven. En Jacobus is er ook bij geweest. Die 3. Petrus, Johannes en Jacobus. En zover ik het kan nagaan, zijn de 3 bijzondere momenten in de heilsgeschiedenis waarop deze 3 door de Heer apart worden genomen. Dan denk ik aan die gebeurtenis toen dochtertje van Jairus was gestorven, het kind was 12 jaar. En toen de Heer erbij geroepen werd en toen die alle mensen uit het huis had uitgedreven. En in dat huis was met ouders van het kind en met deze drie. Die getuigen waren van de opwekking van dochtertje van Jairus. En de tweede gebeurtenis in historische volgorde is deze. Dat ze op de berg der verheerlijking erbij mogen zijn. Als God de Vader vanuit de wolk gaat spreken. Om zijn zoon aan te wijzen. Als degene die gaat lijden en sterven. En de derde gebeurtenis die is ons misschien wel best bekend. Dat is die in de hof van Gethsemane. Als 8 discipelen bij de ingang worden achtergelaten. 3 discipelen dieper mee mogen de hof in. En Christus vervolgens op een steenworp afstand van hen. Heeft liggen worstelen. U wil geschieden. En waar die geen ogenblik heeft afgezien van het lijden. Maar hartelijk bereid geweest is om de wil van zijn vader te volbrengen. Al kost het hem zijn leven. En dan zijn die drie er ook. Petrus, Johannes en Jacobus dieper in de hof. Maar, en dan leg ik ook de vinger bij in verband met de tekst die vanmorgen voor ons ligt. U weet dat ze daar niet eens wakker konden blijven. Dat ze in slaap zijn gevallen. Bij die ingrijpende zaak. En hier ook. 32e vers staat. Dus net na mijn tekst. Petrus nu en die met hem waren. Waren met slaap bezwaard. Geweet, dat is wat. Op die zo belangrijke punt in de hersgeschiedenis. Dat wordt steeds de kerk ernaast gezet. Dan vallen Gods kinderen in slaap. Ze hebben niet meegedaan hoor. In het werk van de zaligheid. Dat is een werk geweest tussen vader en zoon. Alleen. En Christus heeft het alleen moeten doen. Willen volbrengen. Oh, wat een wonder. De kerk valt in slaap. Ook hier. Maar wat doet Christus eigenlijk op die berg? Er staat in het 28e vers, hij klom op de berg om te bidden. Gemeente, zo menigmaal lezen wij het in het leven van de heiland, dat hij een berg heeft beklommen om daar de eenzaamheid te zoeken en de gemeenzaamheid met zijn vader te vinden, om daar de pestwalmen van het leven in de zonde te mijden en te vlieden, om daar vandaan te zijn en alleen met zijn vader. Maar dat deed hij ook om te smeken om gesterkt te worden, met het oog op hetgeen dat hem wachtte, met het oog op de strijd die hij moest strijden. Dan neemt hij zijn toevlucht tot de vader in het gebed. En hier, waar de eerste lijdensaankondiging een week eerder heeft geklonken, hier is hij er zich ten volle van bewust dat hij binnenkort moet gaan sterven. En dat het zwaarste lijden voor de deur staat. En daarom heeft hij zijn vader willen zoeken om gesterkt te worden tegen het lijden. En als hij dat al zo nodig heeft, hoeveel te meer hebben dan zijn kinderen dat niet nodig? Hoeveel te meer hebben dan degenen die genade kennen het niet nodig om de wereld te ontvluchten en om eenzaam te zijn en vader te smeken om genade? En die geen genade kennen en die geen vader in de hemel hebben. Hoeveel te meer hebben zij je dan nodig om te bidden of God genade zou willen schenken? En gemeente, daar als hij bidt, daar is het gebeurd. Wat is er gebeurd als hij bad? werd de gedaante zijns aangezichts veranderd. Als hij bad. U weet dat op een andere plaats staat geschreven. Als de zaligmaker bidt. Dat de discipelen hebben gevraagd. Heer, leer ons bidden. Maar zoals hij bad. Zoals hij de gemeenschap oefende met zijn vader. Zo kon geen van zijn kinderen het. Zo kan geen mens het ooit. Zo indrukwekkend. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd. Zijn kleding wit en zeer blinkende. Wat wijst dat? Op de gemeenschap die hij heeft met zijn vader. Dan moet u maar terugdenken aan een van die mannen die zo meteen hier gezien worden, Mozes. Toen die 40 dagen op de berg was bij de Heer en terugkwam. Toen glinste het vel van zijn aangezicht. Vanwege die tere gemeenschap. Die die man mocht beoefenen met zijn God. Oh, wat is een wonder als dat gemerkt mag worden aan een mens. Dat die omgang mag hebben met de Heer. Als het er van af mag stralen. Nou, dat is hier het geval geweest. De heerlijkheid die op Christus is gelegd, die glans. Hier is de Zoon van God. Het afschijnsel zijner heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Wat ligt er een heerlijkheid op hem. O, straks zal die bidden en nu verheerlijk mij, gij Vader. Met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. En in de staat der vernedering toen hij daar kwam. Heeft hij die heerlijkheid voor een ogenblik willen afleggen. Hier is het er even. Hier op de berg der verheerlijking. Christus verheerlijkt. En zie. Als dat er staat. Gemeente, dan worden we altijd stilgezet bij een wonderlijk iets. En hier is ook een rood wonder. En zie. Twee mannen spraken met hem. Mozes en Elia. Gezien in eerlijkheid en het gespreksonderwerp staat erbij. Op twee mannen wordt nu een ogenblik onze aandacht gevestigd. Nee, ik probeer niet de aandacht van Christus af te trekken. Die blijft natuurlijk centraal. Maar toch, de schrift vraagt even te kijken. Naar die twee mannen, wie het zijn, staat erbij. Mozes en Elia. En is er iemand in Vriezenveen die zegt van Maria, maar dominee, Mozes en Elia, die zijn er toch niet meer. Die leven toch al lang niet meer. Mozes die leefde zo'n 1500 voor Christus. En Elia, dat is ook zo'n 8 eeuwen geleden. Dat die man van de aarde werd weggenomen. En dat klopt, die mannen die zijn boven. Ze zijn bij de Heer. Ze wonen in het hemelhof. Al eeuwen. Maar weet u, Calvijn, de kerkenvormer van Genève, die maakt deze opmerking. Hij zegt, daar God de lichaam en zielen in zijn hand heeft, is het niet ongerijmd dat de doden op zijn wil een tijd lang in het leven terugkeren, wanneer het hem goed doet. Als de Heer wil dat ze even terug zijn op de aarde, dan zal het gebeuren. En dan is dat ook goed. En daarom geloven we ook dat Mozes en Elia hier werkelijk op de berg zijn geweest. Hier is niet een zinsbegoocheling. Hier is niet een droom. Hier is de realiteit. De volle werkelijkheid. Mozes en Elia. Die werden van hen gezien. Twee mannen spraken met hem. Hoe hebben de discipelen herkend dat het Mozes en Elia waren?
En dat is dan een volgende vraag die zich kan voordoen. En dan zeggen we heel eenvoudig dat we geloven dat de Heer op de een of andere manier aan de discipelen die erbij waren, die drie, Petrus, Johannes en Jacobus, heeft bekendgemaakt. Dat dat Mozes en Elia waren. Maar waarom nou precies deze twee? Waarom staan daar nou Mozes en Elia? Wel, die twee, die hebben een hele bijzondere betekenis vanuit het Oude Testament. Op een hele speciale manier vertegenwoordigen deze twee mannen de kerk van de oude bedeling. Oud-testamentisch kerk. Mozes, die wordt genoemd de middelaar van het Oude Testament. U weet, hij is de wetgever. Hij heeft de wet besteld aan Israël. Hij heeft de wet van de Heere gekregen. Die wet uitgedrukt in twee stenen tafelen. Die wet waarop de 10 geboden staan, die ons vanmorgen ook zijn voorgehouden. Ik weet niet of u het verstaan hebt, maar toen die werden voorgelezen, waren dat 10 pijlen die ons verwond hebben. En die ons hebben laten weten. En nou is het niet één van die 10 geboden die u hebt gehouden. Afgelopen week niet, nog nooit niet. Die 10 geboden. Die veroordeelde wet verdoemt ons. Want een eerlijk die niet blijft. In al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die is vervloekt. Ligt onder de vloek. Onder de toorn van de Heere. Mozes heeft de wet aan Israël moeten openbaren. De wet is het middel om ons te laten zien. Dat wij ellendig zijn, schuldig staan. En dat wij enkel maar in de hemel kunnen komen als we de wet zullen doen. Doe dat. En je zult leven. Doe de wet maar, gemeente. En ik hoop dat u er dan achter komt. Dat u het niet kunt onderhouden. En dat de wet door Mozes gegeven roept. Om een die de wet zal vervullen. Om een die de wet roept. Om Christus. Die komt om de wet te dragen in zijn binnenste ingewand. Om de wet te doen in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Door niet één gebod te overtreden. En in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Door de straf op de overtreding van de wet te willen dragen. Mozes roept om Christus. Hier staat Mozes. Het is ook de man die Israël heeft uitgeleid uit Egypteland. Heeft gebracht in de woestijn. En die er heeft moeten dragen en verdragen. Al dat tegenspreken, dat murmureren van het volk. En dan wordt hij ook nog genoemd. De meest zachtmoedige man op de aarde. Type van Christus. Die zegt, leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Gemeente Mozes. Die staat daar. En de tweede die er staat, dat is Elia. En u weet met mij dat Elia type is van de profetie in het Oude Testament. Een van de belangrijkste profeten onder Israël. Die tegelijkertijd ook de wet heeft gehandhaafd. Die geijverd heeft voor de eer van de Heere der Heerscharen. Dat is Elia geweest. Bij uitstek de profeet. Dus Mozes en Elia, de wet en de profeet. En iemand die een beetje thuis is in de schrift, die weet dat die staande uitdrukking de wet en de profeten ziet. Op het hele Oude Testament. Hier staat de kerk van het Oude Testament die roept om de Messias. En Petrus, Johannes en Jacobus, die vertegenwoordigen dan met z'n drieën de kerk van de nieuwtestamentische bedeling. Maar die ene, om wie het gaat, die staat centraal. Het gaat om de Christus. Want de Vader gaat hem aanwijzen, zijn eigen enige liefde zoon, als de borg en middelaar. Dat is de zoon van mijn welbaar. Die komt om de wet te vervullen, om de wet te doen. Die is alleen de zaligmaker, de wetsvervuller. Gemeente, wie hier spreken zien we zo in. Ten tweede, waarover ze spreken, de welke gezien zijn in heerlijkheid, spraken met hem en zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus het onderwerp van hun spreken, dat staat erbij. Waarover Mozes en Elia, die vanuit de hemel gekomen zijn op die berg, met Christus hebben gesproken, het wordt vermeld. Zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zijn sterven, zijn dood. Dus dit is echt lijdenstof. Het gaat over zijn aanstaande sterven. En God heeft die twee mannen vanuit de heerlijkheid gezonden naar de aarde op de berg der verheerlijking. Om met Christus te spreken over zijn uitgang. Misschien is het goed om de tekst nog wat beter te zien in haar wonderlijke verband. Om ook even stil te staan bij de uitgang die Mozes en Elia van de Heer hebben gekregen. Want bij beiden was het toch wel een bijzondere uitgang. Mozes, de man wiens leven 120 jaren heeft geduurd, verdeeld in drie tijdperken. Mozes, de man Gods. Mozes, in het biezenmandje. Mozes, aan het hof in Egypte opgevoed in de wijsheid der Egyptenaren. Mozes op zijn 80ste geroepen in het ambt. Mozes geroepen op die leeftijd van de zeer sterken. Dat is een uitdrukking uit zijn 90ste psalm. Om nog een heel volk, een onwillig volk te leiden door de woestijn in Mozes. Die op 120-jarige leeftijd getekend wordt als een man wiens kracht niet is vergaan en wiens oog en niet is verouderd. Hij is nog groen en fris. En die klimt dan op die leeftijd zelf nog de berg Nebo op. En daar sterft hij. Nadat hij het hele land Kanaan in het geloof heeft gezien. Hij mocht er niet in. Daar mocht hij ook niet meer over spreken. Voor straf. De Heer heeft hem wel laten zien. En hij mag wel in het beloofde land boven. Hij sterft naar de mond des Heren. Of aan de mond des Heren. Op de berg Nebo. De Heer heeft hem doodgekust. Bijzonder uitgang. En God zelf heeft hem begraven. Of door middel van de engelen dat laten doen. En niemand heeft zijn graf gevonden, zijn lichaam heeft niemand gekregen om er nog wat mee te doen. Al heeft Michael, de aartsengel, moeten vechten, moeten strijden met de duivel erover. Die het lichaam wou hebben. Bijzondere uitgang voor Mozes, maar Elia niet minder. De Tisbiet, de profeet, die zonder aanzien des persoons sprak. Hier was, daar was. Agab heeft aangesproken. Gebeden heeft. En op het gebed verhoring kreeg. En droogte ontving. Een oordeel 3 jaar en 6 maanden. Onderhouden werd door de Heere bij de beek Krit. De weduwe in Zarfat. Wonderen die er gebeurden. opnieuw gebeden heeft. Na 3,5 jaar. Er kwam een overvloedige regen. En aan het einde van zijn leven. Samen met Elisa over de Jordaan. En de uitgang van die man was zo bijzonder. Dat de Heer hem met eerbied gesproken. Een wagen uit de hemel heeft laten rijden. Heeft laten voorrijden. Voor Elia die mocht instappen. En zo door een vuren wagen. Vuren paarden voor naar huis werd gereden. Naar boven werd gereden. Die naar thuis mocht komen. Dus die man is naar zijn lichaam helemaal niet gestorven. Was een type van de heiland in zijn hemelvaart. Regenrecht naar boven. Bijzonder uitgang. Ja toch. Beide. Mozes en Elia. En gemeente, die twee. Die boven zijn. Hoe zijn ze boven gekomen? Hoe komt het dat ze boven zijn? Dat God hen heeft opgenomen in heerlijkheid. Is maar één reden voor. En dat is het lijden en sterven van hem. Die vanmorgen op de berg der verheerlijking wordt aangewezen. Het werk van Christus. Dat hij zou gaan volbrengen. Op Golgotha. Dat is de enige oorzaak. Anders konden Mozes en Elia, konden niemand van de oud-testamentische kerk boven zijn. Er is maar één oorzaak. En daarom houdt het verband met elkaar. Dat Mozes en Elia, als vertegenwoordigers van de oud-testamentische kerk, daar staan. Het heeft ermee te maken dat de oud-testamentische kerk met de grote K boven is. Grond van Christus Exodus, zijn uitgang. Zijn Exodus staat voor de deur. En woord zoals dat gebruikt wordt, ook in het Nieuwe Testament, ook door Petrus op een andere plaats, die spreekt over zijn uitgang. Ik laat dat rusten. Twee mannen. En ze worden gezien in heerlijkheid. Er staat er uitdrukkelijk bij je. Christus heeft ze zo gezien. Die drie discipelen hebben ze zo gezien. In heerlijkheid. Ze zijn boven. Ze worden gezien in hun triomferende staat. Het zijn leden van de triomferende kerk. En ze hebben de beiden een lichaam. Ook Elia, wiens lichaam begraven is. Mozes, wiens lichaam begraven is. Elia, die boven is. Nee, met lichaam en ziel. Ik zei het natuurlijk verkeerd. U begrijpt dat. Elia is met lichaam en ziel boven. Maar het lichaam van Mozes bleef achter op de aarde. En zijn ziel is boven. Maar ze worden hier beide gezien in heerlijk, met een verheerlijkt lichaam. Hoe dat precies geweest is. Wie zal het kunnen uitdrukken? Dan gaat het bevattingsvermogen van mensen ver te boven. Maar ze zijn gezien in heerlijkheid. Weet u waarom? Ik geloof dat God dat aan Christus heeft laten zien. Dat de Vader het aan de Zoon heeft laten zien met het oog op waarom hij zijn werk moet doen. Opdat de kerk in de triomferende staat boven zal zijn. Ze zeiden door het geloof in hem. En ze spraken met hem over zijn uitgang. Die hij zal volbrengen. Over zijn sterven. Gewoon ze spreken over zijn bloed. De kerk boven weet dat ze zalig is geworden door het bloed. Ze spreken over zijn uitgang, zijn sterven, zijn zelfovergave die binnenkort gaat gebeuren. Ze spreken hier met een man van smarten. Die staat aan het begin van de Via Dolorosa. Die bijzondere weg van smarten waar hij nog doorheen moet. Ze spreken met hem over zijn uitgang. En gemeente, wat staat het er dan wonderlijk? Wat zien we dan ook? Dat de Heilige Geest niks voor niks heeft geschreven. Er staat zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Hij zou het volbrengen. Hij zal het vervullen. Hij zal die weg helemaal gaan. Kan niet anders. Anders zouden niet betaald worden voor de zonde. Anders zouden Mozes en Elia niet boven kunnen zijn. Hij zou het gaan volbrengen. Mag ik dan een streep zetten onder dat woord, gemeente? Want dat is toch precies het woord waar het om gaat. Op Golgotha, zesde kruiswoord, tetelestai, het is volbracht. Hij gaat zijn lijden volbrengen, net zo lang tot het is volbracht. Maar dan staat het er ook zo zuiver, kan ook niet anders, het is de schrift. Zijn uitgang die hij zou volbrengen. Hij gaat het doen, hè? Niemand anders. Niet hij en de kerk samen. Mozes en Elia helpen niet. Petrus, Johannes en Jacobus helpen niet. Niemand heeft hem ondersteund in zijn lijden. Hij gaat het volbrengen. Hij alleen, hem alleen de ere. We gaan er eerst van zingen. Psalm 40, het vierde vers. Brandoffer en nog offer voor de schuld. Voldeed aan uw eis nog, Heer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. Dat is Christus. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. In binnenste ingewand 40 het vierde.
Thank you.
gemeente. Bijzonder gespreksonderwerp, zo hebben we boven de preek geschreven. We hebben gezien wie hier spreken. We hebben gehoord waarover ze spreken. We willen nu tenslotte stilstaan bij de gedachte waarom zij nou dit spreken. Wat is nou de reden geweest dat Mozes en Elia over dit onderwerp met de Heer Jezus hebben gesproken? Hadden ze niet over wat anders kunnen spreken, dan zeg ik voluit nee. Er is geen enkel ander gespreksonderwerp dat zij aan de orde hadden kunnen stellen om de eenvoudige reden dat God hen een ogenblik op de wereld plaatst om hierover met Christus te spreken, over de kern van de zaak. God heeft het gewild dat ze hierover zouden spreken met de meester, met de middelaar. En dan wel op dit moment, de eerste lijdensaankondiging is zojuist gedaan. Christus is er zich ten volle van bewust dat het heen gaat naar het kruis, naar het einde. En nou laat de Vader hem vanuit de hemel weten dat zijn welgevallen rust op die weg, op de weg naar het kruis. En dan komt de Vader vanuit de hemel bevestigen dat de Zoon zich bevindt in de rechte weg. Hij laat hem bemoedigen vanuit de hemelse heerlijkheid. Hij laat hem weten dat hij inderdaad op de wereld is gekomen met het oog op zijn zondood. Zijn verzoenend werk, zijn verzoenend lijden. Hij is nergens anders voor gekomen. Dit is het doel van zijn komst, om zichzelf te geven tot een rantsoen. En terwijl dat zwaarste lijden voor de deur staat, wordt Christus daarin bemoedigd. En geloof gemeente, dat er nog wel een reden is om te zeggen dat de zaligmaker bemoedigd is geworden in deze ogenblikken. Want het is om zo te zeggen, het loon dat Christus gaat verkrijgen op zijn werk. Wat krijgt hij? De verheerlijking van zijn Vader. Zeker. Maar hij krijgt ook zijn kerk. Vanwege de arbeid die hij zal uitrichten. Op zijn dood zal die vrucht hem in de schoot vallen. Hij zal zaad zien. Het is alsof hij nu wordt bemoedigd. Dat hij er al wat van mag zien. Van dat zaad dat hij zal verkrijgen. Op grond van het werk van zijn welbaar. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijdt. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Het is om Christus te verheugen. En spreekt apostel niet over de vreugde die hem wordt voorgesteld. Waarom die het kruis heeft kunnen verdragen. En hier wordt hem zijn kerk voorgesteld. Voor wie die zijn leven gaat geven. De vreugde hem voorgesteld. Zodat hij weet. Dat ook zelf hij de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Die God hem binnenkort gaat geven. Hier mag aanschouwen. Dan kan die beter door de strijd heen. Begrijpt u? Mozes en Elia, die laten hem als het ware weten ter aanmoediging van de weg van zijn lijden, van zijn kruisweg. Wij zijn boven. Daarom, o zonen Gods, de strijd aangevat. U bent de wetsvervuller. U betaalt voor de schuld die wij gemaakt hebben. U bent onze behouder. En daarom wordt Christus aangemoedigd tot de strijd. En vervolgens, ik geloof ook dat dat gezicht op de berg der verheerlijking voor de kerk een vertroosting is geweest. Voor Gods kinderen. Simon Petrus, Johannes, Jacobus, die de kerk daar mogen vertegenwoordigen. Want ze hebben daar dan toch maar mogen horen. De stem van de Vader. Die het kwam te bevestigen. Deze die gaat lijden. Die gaat sterven. Deze is mijn zoon. In welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Deze is het. De kerk gewezen op haar koning. En gemeente, wat is het slapen van de discipelen? Bezwaard zijn met slaap. Dan in dat verband toch een verschrikkelijke zaak, nietwaar? Maar ook als Petrus wakker wordt, dan zegt hij, als hij deze dingen ziet, Mozes en Elia, sprekende met Christus, spontaan als die man is, dan zegt hij, zullen we hier 6 tabernakelen maken? 1 voor Mozes, 1 voor Elia, 1 voor Christus, 1 voor Petrus, 1 voor Jacobus, 1 voor Johannes. Nee, dat zegt hij niet. Zullen we er 3 maken? Niet voor de discipelen. Het is alsof hij zegt, dan blijven wij wel buiten slapen. Of met de Heer Jezus. In 1 tent, met de koning in 1 tent. 3 tabernakelen. Het is goed dat wij hier zijn. Sommigen zeggen, zijn accent legt hij op dat wij, dat hij nog iets wil doen voor zijn meester. Anderen zeggen, het is goed dat wij hier zijn. Hier. Om dit moment te mogen meemaken, te beleven. En hij wil het vasthouden. Hij wil de Heer Jezus hier houden. Daarom staat er, niet wetende wat hij zei. Hij wil de Heer Jezus nog een keer van zijn lijden en sterven weerhouden. Terwijl de Vader zegt, dit is de weg die Christus moet gaan. Begrijp u gemeente, dat de duivel zelfs op de berg der verheerlijking probeert om de Heer Jezus hier het houden niet aan het kruis te krijgen. Omdat hij zo goed weet. Dat door de kruisdood van de heiland. Hij het onder spit moet delven. Hoe dan ook. Het is op de berg der verheerlijking. Voor Gods kerk ook een bemoediging geweest. En voor de zaligmaker. Voor beide. Want de garantie dat Mozes en Elia al boven zijn. De garantie dat Christus daar komen zal. Dat de kerk daar komen zal. Die ligt er. De gang naar Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin. We treden uw poorten. Maar dan in hoger licht gezongen. In heerlijker licht bezien. De gang naar het hemelse Jeruzalem. Maar gemeente, die gang is er alleen voor hem of haar, van wiens koning ik vanmorgen heb gesproken. En dat is aan het einde van de preek indringende vraag. Of ik van uw koning heb gesproken, of van een vreemde, edunieken. U misschien zegt, u hebt er mooie dingen van gezegd allemaal, van het gedeelte. Misschien sommige dingen die u niet wist, het zou allemaal waar kunnen zijn, maar als hij uw koning niet is, wat baart u dan de kennis in het hoofd. Het gaat erom of het door het ware geloof, het zaligmakende geloof, hem hebben leren kennen. En we leren hem alleen maar kennen als onze schuld, onze overtreding aan de wet, hebben leren kennen en beleiden. Als we een dommeling voor God geworden zijn, om dan, o wonder, te mogen weten voor dommelingen, is deze middelaar gekomen. O, dan wens ik u toe in de schuld gebracht te worden. Dan wens ik u toe een wetsovertreder te zijn, te schrikken voor Mozes, maar dan met blijdschap te mogen horen: Mozes roept om Christus. Hier heeft hij hem gezien. Hier is de vervuller van de wet. In hem ligt alle heil. O, dat ik hem ken. Voor het eerst. En meer en meer. Amen. We eindigen met gebed. O getrouwe Heere, als u ons bracht en brengt aan het einde van de dienst, dan past het uw naam met ootmoed, eerbied en erkentelijkheid aan te roepen en te smeken, of u de toepasser wil zijn op de gesproken woorden. Zou u willen wegnemen wat in deze dienst niet was naar de reinheid van uw heiligdom? Zou u met uw zegen willen bekronen wat van u was? Breng ons op de plaats waar verwacht worden. En als het u behagen mag, wil ons vanmiddag in getrouwheid weer op deze plaats laten verschijnen, om dan een ander gedeelte vanuit uw woord te mogen horen. Heer, dan ziet het al op u en blijft het op u wachten. Hoor en verhoor. Geef en vergeef. Om het bloed van het verbond. Om Christus uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. 16, het zesde vers.
Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.